Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 30 september 2018. Het is werkelijk een schitterend najaarsweekend. Wij zitten tussen de brouwketels. Live vanuit Brewpub De Kromme Haring is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Het is elk jaar een heerlijk toetje van het seizoen. Een week lang WK. Op de valreep worden er nog beloftes ingelost of reputaties gebroken. Op het WK gelden de regels uit het peloton ineens niet meer. En wat een week was het. Een week lang chaos. Remco Evenepoel rijdt bij de junioren de keurige Oostenrijkse bergen op een hoop. Annemiek van Vleuten wint de tijdrit half slapend. Nog slurpend van haar ontbijt granola en als ik me niet vergis op één wiel. Het koninkrijk Rohan Dennis galoppeert op Shadowfax moeiteloos naar de Westmark. Anna van der Breggen kwam bij de dames 2 dagen eerder aan dan de rest. Deze gouden Nederlandse generatie won zowaar het landenklassement. Het was geweldig. Met als slotstuk een zinderende overwinning van de onverslagene uit Murcia op zijn 38e. Alejandro Valverde Belmonte.
Valverde is inmiddels de sprint aangegaan. Van kop af aan, en gaat hij dan van kop af aan zijn eerste wereldtitel binnenhalen? Of komen ze er toch nog overheen? Het is Bardet die aan de buitenkant probeert te komen. Bardet die probeert er overheen te komen, maar hij gaat het niet redden. Want het is Valverde voor Bardet, voor Woods en Tom Dumoulin wordt vierde. En eindelijk pakt Alejandro Valverde zijn eerste wereldtitel. Ik zei het al, 4 keer derde, 2 keer tweede. Eindelijk is het raak voor hem. Hij werd al een paar keer geflikt door ploeggenoten op het WK. In Florence bijvoorbeeld, waar Rui Costa...
Jongens, ik denk dat dit de meest bijzondere locatie is waar we ooit een podcast hebben opgenomen.
Ja, dat kan je wel zeggen. We zitten tussen de ketels.
Ja, we zijn in Utrecht, wat sowieso al bijzonder is voor ons.
Ver uit de route, ja. Richting Oostenrijk.
Dit is wat ze denk ik het groene hart noemen. Buiten de ring.
Ja, dat zou goed kunnen inderdaad. Zo ziet het er wel uit.
Waar bij Brewpub De Kromme Haring in Utrecht, wat echt een superleuke plekje is bij Vechtclub XL. Daar had ik al wel eens van gehoord. Maar hier zit dus een soort van espresso-barretje en een brouwerijtje. En wij zitten nu letterlijk in de brouwerij. Dus we zijn omringd door zilveren ketels en de houten vaten waar bieren aan het gisten zijn. Ja. En waar we net met heel veel mensen, verrassend veel mensen van het is koerspubliek, het WK hebben gekeken. Wat een leuke middag was het.
Ja, het was het initiatief was van Leon en Bas van Het is Koers. Die zeiden we gaan in het café kijken. Ja. En ze hadden een goed café uitgekozen.
Ja, een heel goed café. Ja, ik was er in eerste instantie een beetje sceptisch over. Omdat het natuurlijk en in Utrecht en niet in het centrum van Utrecht lag. Maar jeetje, wat was er een hoop volk.
Ja, ik kwam ook toen ik hier aankwam lopen, werd ik aan 2 kanten ingehaald door groepjes wielerliefhebbers. Die blijkbaar, ik denk dat iedereen in zijn agenda had geschreven, om ongeveer 3 uur moet je inhaken. Mm-hmm. Nou ja, en toen ik hier kwam, toen kwam er gelijk een heleboel peloton kwam er binnen. Mm. En het stond ook echt rijen dik, iedereen kijken.
We hebben Leon Guyen gevraagd om aan te schuiven. Want Jonne, waarvan de eerste O-0 is. Die is in de Eifel bij de LTD Gravel Raid. En we zagen eerder op WhatsApp een foto van Heimar Zubeldia voorbij komen. Die ze aan het interviewen waren. Wat natuurlijk een hoogtepunt is. Maar niet zo'n hoogtepunt.
Schitterende renner.
Als Leon Guyen weer eens aan de tafel hebben. Vriend van de show. Welkom
Leon. Dankjewel Willem.
Daar ben je weer.
Ja, heerlijk.
2 jaar geleden toch dat je bij ons was.
Dat zou misschien wel... Wanneer was de eerste uitzending?
Nou... De eerste uitzending van de Rode Lantaarn was het NK in 2016.
Ja, 2016.
Ja, ja. Dus het moet 2 jaar geleden zijn.
En
ja.
toen de Tour, toen was jij denk ik misschien wel de allereerste gast die we ooit hebben gehad in de show.
Zou heel goed kunnen inderdaad, ja. Ik voel me weer vereerd.
En via jou en Huub Bellemakers gingen we toen naar de vicepremier.
Ja, ik weet niet of dat bergop of bergaf is. Daar laat ik me...
En nu zijn we terug bij jou. Ja, nee, maar welkom. Ben je tevreden over de middag?
Ik vond het een hartstikke leuke middag en het was goed gevuld.
Ja,
ja, helemaal blij.
Ja, tof hè.
Ik denk dat het goed is om van tevoren even vast te stellen hoe we nou precies jouw naam uitspreken. Want ik heb zoveel tropische variaties van jouw naam voorbij horen komen.
Zullen we allebei een poging wagen om het goed te doen?
Wat denk jij?
Doe eens Willem.
Jij kan hem natuurlijk als Brabo.
Leon Geuje.
Ja, ik zou zeggen Leon Geuje.
Nou, Leon.
Ja, Willem zit natuurlijk qua originaliteit het dichtst erbij. Ja, het komt natuurlijk wel uit het zuiden des lands.
Ja.
Maar ik woon al meer dan 25 jaar in Utrecht, Tim. Dus de laatste 25 jaar spreek ik hem zo'n beetje uit zoals jij het doet.
Ga je.
Tony Eijk zei vroeger in klassenwerk allebei een 8. Heel goed.
Maar het is dus niet Geuje of Geuje.
Nee, daar word ik nog wel eens van verdacht dat ik een Spaanse naam heb of zo. Maar dat is niet waar.
Schitterende naam.
Komt gewoon uit België, hoor.
Je had een goede naam voor een wielrenner, vind ik.
Leuk dat je het zegt, want in de jaren 80 had je een Belgische wielrenner die heette Bruno Geuyes. En ik denk dat hij uit dezelfde stam komt. Ja.
Oké.
Is Limburgs?
Hij was een Belgisch Limburger, ja. En hij reed voor de geweldige Torhout Werchter ploeg.
De Torhout Werchter?
Ja, ken je die niet, Willem?
Dat is toch een festival?
Dat was een festival, maar die hebben ook een wielerploeg gesponsord. Ja. En,
wow.
en Roland van de muziekinstrumenten was ook een sponsor.
Wow.
Jasper Skibby heeft daar nog gereden. Ja, mooie ploeg, hoor.
Hoe oud ben jij wel? Ouder of jonger dan Alejandro Valverde?
Ik ben net iets ouder, ja. Maar ik ben ook iets minder vaak wereldkampioen geworden.
Ja, maar dat geldt voor ons allen. Hey, leuk dat je er bent. Complimenten. Dit is toch eigenlijk ook het moment om Leon een beetje te bedanken, toch? Voor al die leuke dingen die Het is Koers allemaal iedere keer organiseert voor allemaal wielerfans. Los van dat het natuurlijk een geweldige blog is waar je wielerliefde kunt delen. Maar dit is er ook fantastisch. Echt leuk dat jullie dit doen, Leon. Dat wou ik even zeggen.
Nou, dankjewel, Willem.
Jammer dat je geen West Vleter erbij hebt dit keer.
Ja, dat had je vorige keer inderdaad.
Ja, klopt. Maar ik dacht, we zitten in een brouwerij. Dan ga je toch geen West Vleter erbij nemen.
Ja, precies.
Dat is waar.
Ja. Een heerlijk biertje om Brouwerij de Molen hebben we meegenomen. Nee, dat zouden we nooit doen in de andere brouwerijen. Dat is vloek in de kerk. Hey, rectificaties, Tim. Ja, daar hadden we er toch nog wel een aantal van.
Ja,
jij kwam net hoopvol naar mij toe. Wij maken altijd van tevoren een documentje om de uitzending voor te bereiden. En je kwam hoopvol naar mij toe en je zei, volgens mij hebben we maar 1 rectificatie, zei je.
Ja.
En dat is ook nog eentje die jij zelf hebt gerectificeerd.
Ja, dus ik dacht, dit is mooi, slot van het seizoen, weet je, in vorm gekomen. Wij zijn altijd laatbloeiers.
Mm-hmm.
Maar toen kwam jij ineens met het idee om de Facebook-inbox te bekijken.
Ja, dat blijkt dus te bestaan. Een Facebook-inbox, waar mensen ook allemaal dingen in zeggen de hele tijd.
Maar we hebben natuurlijk ook helemaal nooit een organisatie bedacht. Dus er is niemand verantwoordelijk voor de Facebook-inbox bij ons.
Nee.
En dan eens in de zoveel tijd kijken daarin. En dan blijken we dus gewoon 124 fouten per aflevering te maken.
De eerste was wel van mij. Dus laat ik die dan ook nog maar eventjes publiekelijk rectificeren. Want we hadden het vorige keer over het fantastische Spel zonder Grenzen. En waarin we hoog opgaven over de prestaties van zowel Amersfoort als Texel. Maar beide plaatsen waren niet goed. Namelijk niet Texel, maar Vlieland werd derde in 1998. Belangrijk als je de concurrentie tussen de eilanden kent. Vlieland werd dus derde in 1998. En onze beste prestatie was Alphen aan den Rijn, die liefst 2 keer tweede werd in 1970 en 1971. Dus tot vandaag had ik gezegd, Alphen aan den Rijn is de Alejandro Valverde van het Spel zonder Grenzen.
Waar ging dit ook weer over? Wat was Spel zonder Grenzen ook weer? Vorige keer hebben jullie dat ook uitgelegd. Maar
Spel zonder Grenzen is
fantastisch,
een soort zeskamp, maar dan op Europese schaal, waarin dorpen uit verschillende landen tegen elkaar opnemen om de eer.
Boomstammen gooien en zo.
Ja, zeephellingen glijden.
Ja, het was echt een soort zeskamp. Al vond Jonne dat ik het daarmee tekort deed. En daar heeft hij ook wel een punt. Maar het is een soort...
Het was meer dan een zeskamp.
Ja, het was veel meer dan een zeskamp.
Okay.
Ja. Okay. Het was een prachtig spel. Het duurde wel eindeloos. Volgens mij, van mijn gevoel, duurde de afleveringen 3 uur. En misschien was het ook al zo. De Tros zond het uit in Nederland.
Nee, NCRV. Ik was hier.
Oh.
Ja, ja.
Oh, oké, okay. Nou ja. Goed.
Als we Leon niet hadden, hè, voor dit soort
dan hadden we weer onderuit gegaan. Maar goed, Texel en Alphen aan den Rijn. Oh nee, sorry. Vlieland en Alphen aan den Rijn verdienen dus de kudo's voor het Spel zonder Grenzen. En inderdaad, ja, toen ontdekten we de inbox op Facebook. En toen ging de bierput open.
Tim. Wat stond er allemaal in dan?
Nou ja, het is... Oké. Wil je het echt horen?
Ja, loop er even snel
door. Laat ik ze allemaal even snel aflopen. Allereerst zag ik een bericht van Jorn Duwel. Die ons wees op het feit dat Jon het over een plakje salami erbij had in de context van een Spaanse bar. Maar ja, Spaanse bar. Salami is Italiaans. En we zaten in een Spaanse bar, dus chorizo zou meer passen, zei hij.
Mag je meteen rectificeren? Chorizo.
Oh ja. Oké, okay, thanks.
Leuk dat je bent tot nu toe, Leon.
Ja, dus nog één keer. Salami is Italiaans. Chorizo is Spaans. Sebastian Merks die gaf een toevoeging. Wel een hele leuke, want we hadden toen over Katusha. En over Restrepo, die via een Facebookbericht bij de ploeg was terechtgekomen. Had de ploegleider een Facebookberichtje gestuurd. En Tim de Klerk heeft op Vive le Velo, vertelde Sebastian, op Vive le Velo ooit verteld dat hij bij Quickstep terecht was gekomen omdat hij Patrick Lefevre een e-mailtje had gestuurd met de vraag of hij voor ze mocht rijden. En the rest is history. Sindsdien rijdt Tim de Klerk op kop van het peloton. Ja. In Etix Quickstep kleuren.
Maar een e-mailtje is toch wel wat normaler dan een Facebookbericht, toch?
Is ook zo. Ja, vind ik wel. Is in ieder geval privé.
Ja, het is zo'n soort zakelijk e-mail. En WhatsApp, Facebookberichten zijn toch een beetje, weet je wel, dronken naar een klasgenootje mailen dat je van haar houdt of zo.
Klopt. Goeie vergelijking. Yannick Warmerdam, die rectificeerde. We hebben het natuurlijk meer dan eens gehad over Tao Geoghegan-Hart, zoals wij zelf telkens zeiden. De skyrunner van wie wij hoopten dat hij naar Sunweb zou verhuizen. Waar het niet op lijkt. Maar Yannick die wees ons erop dat je het eigenlijk anders moet uitspreken. Namelijk, hij zei, als we Herbert en Maarten mogen geloven, spreek je het uit als Tio Hart. En is zijn middelste naam slechts een doopnaam die niet gebruikt wordt. Dus Geoghegan hoeven we niet constant te noemen. En hij heeft gelijk, want ik zag in de cycling, hoorde in de cycling podcast, werd hij aangekondigd als Tio Hart. Dus Tio is het vertaan.
Net alsof hij ons iets gelegen laten liggen aan doopnamen. Ik bedoel, Wilco C. Kelderman hebben we toch ook gewoon geïntroduceerd, omdat we er zelf zin in hadden.
Dat is ook zo. Maar weet je wat heel grappig is?
Nou, Willem, wat is heel grappig?
Ja, nou, Tio betekent oom in het Spaans. En op wie vinden we dat Tio Hart lijkt?
Op jouw oom?
Nee, Sam Omen.
Oh, pardon.
Ja, twee druppels water.
Ja, verdomd.
Tio Sam kunnen we hem voortaan noemen.
Wat een kosmisch toeval.
Kosmisch toeval, zo is het. Chris Jansen, die had nog een naam die we verkeerd uitspraken. We hadden het namelijk over Jay Hindley. Het is Jai Hindley. Hmm. Oh nee, Jai Hindley is het.
Hindley.
Jai Hindley.
Nou, dat is wel goed om te onthouden, want Hindley heb ik al echt wel heel vaak gehoord.
Ja, het is Jai Hindley. En en Nick van Silfhout. Echt jongen, het hield gewoon niet op met Facebook berichten. Ik had nog eeuwen door kunnen gaan, maar dit is de laatste. Die schreef, Jonne noemde Nick van Silfhout. Jonne noemde recensent Bouke Pieter Otto misschien onze enige Koerdische fan. Remember, Bouke Pieter Otto won een kleine heine met zijn beste recensie uit Soudaan. Uit Zuid-Soedan.
Ja, dit was inderdaad wel. Toen er viel ook nog even een stilte daarna in de uitzending. Toen dachten Koerden, Zuid-Soedan.
Ja. Zo, dat kunnen ze er echt niet bij hebben. Als ze daar ook nog Koerden zouden hebben, zou het echt een ramp worden.
Maar dit is dus een zeer terechte rectificatie.
Ja, want Koerden wonen vooral in het Midden-Oosten, schrijft Nick van Silfhout. Klopt. En de militante groepering die in Zuid-Soedan actief was, is het Sudanese People's Liberation Movement.
Die zie ik nog wel een keer een wielerploeg beginnen.
Dat zou wel mooi zijn als die in één keer met een ploeg komen.
De Sudanese People's Liberation Movement Pro Cycling
met
Team.
Met Aru als kopman.
Ja, inderdaad.
Die gelooft daar wel in zulke projecten.
Die staat daar voor
lekker
open.
Lekker out of the box.
Ja, zeker.
Goed, nou dat was het qua rectificaties. Vind je dat ik er snel genoeg doorheen ben gegaan?
Ja, schitterend Willem.
Snel genoeg dus de Facebook-inbox gelezen.
We gaan vaker de Facebook-inbox lezen.
Leon, ik liet jou het natje uitzoeken. Want jij kent hier die brouwerij goed. Jij hebt ons hier naartoe gebracht. En we hebben hier al aardig wat geprobeerd. De rockfish en de inktvis.
Ja, dat is lekker.
Maar jij besloot tot een andere.
Nou, het is uiteindelijk de whitebait geworden, inderdaad.
De whitebait.
De whitebait.
Van de kromme haring.
Van de kromme haring, want die is niet zo heftig. En we hebben al best wel een paar heftige achter de kiezen. Dus ik dacht, we moeten misschien ietsje gas terugnemen.
Wat kun je over dit biertje vertellen?
Wacht even, ik neem even een slok.
Ja? Je moet weten, Leon is wel echt de bierkenner, denk ik.
Van, enorm, enorm.
Van,
ja.
Van het scores. Ja, nou, dus nee. Doe je Bas tekort.
Ja, Bas is de bierkenner.
Heb jij een ratebeer.com account?
Nee, maar wel een Untappd account.
En je vrienden met Dutch Dart Vader?
Ik wil het heel graag. Nou, ik heb een Untapped account. Untapped heet dat appje. En daar heb ik Dutch Dart Vader opgezocht. En ik heb ook een vriendschapsverzoek gestuurd. Hmm. Maar hij negeert me.
Hij is pending.
Ja, een beetje lullig van hem.
Had jij mijn vriendschapsverzoek verstuurd zonder ons over Dutch Dart Vader te horen praten deze zomer?
Nee. Het was snel naar aanleiding van jullie.
Het was naar aanleiding daarvan. Ja. Ah, okay.
Ben jij meer een Dutch Dart Vader man of een IJsdorf man?
Ik ben toch een beetje Dutch.
Toch ook vaker. Dutch Dart Vader heeft meer fans dan IJsdorf.
Hij is net iets wel bespraakter.
Hij heeft ook gewoon een hele duidelijke niche.
Klopt. Ja.
Als je gewoon altijd over de schuimkraag blijft praten, dan zien mensen je vanzelf als een autoriteit.
Het is toch een beetje Hinault versus Fignon. Je moet kiezen.
Je raakt er toch door geprogrammeerd. Hè? Want als ik nu een doodgeslagen biertje zie, dan moet ik daar gelijk aan denken. Dan denk ik, dit wordt weer een negatieve recensie.
Daar ga je. Daar ga je op ratebeer.com.
Ja.
Vind je hem lekker?
Deze? Ik vind hem lekker, ja. Het is volgens mij geen typische IPA of zo. Want hij heeft iets, niet heel veel citrus.
Hoe zou je dat noemen? Is dat niet een American Amber? Was dat niet het wat...
Zou kunnen, maar hij is iets lichter voor mijn gevoel.
Hmm. Oké.
Okay. Maar vind een American Ale, denk ik.
Ik vind hem lekker.
Ik vind hem ook lekker, ja.
Tim, ik kwam op mijn fiets aangefietst. En toen zat jij al keurig hier aan de bar koers te kijken. Dus misschien is het aan jou om deze koers te introduceren.
Was zelf ook een beetje laat hoor vandaag. We begonnen dus eigenlijk om 3 uur met kijken. En ik had eigenlijk daarvoor al willen zien. Mm-hmm. Want het was een werkelijk schitterend parcours in Innsbruck. En ik heb eigenlijk het hele seizoen een beetje uitgekeken naar dit WK. Je had dus eigenlijk, je hebt dan altijd, ze rijden verschillende rondjes. En dan het laatste rondje is langer dan de rest. Ja. Dus naar de finish. En hier zat echt het venijn aan de finish. En ze moesten de hele tijd rondjes rijden waarin één beklimming zat. De Eagles, als ik het uit mijn hoofd zeg.
De Eagles, heel Oostenrijks.
De Eagles.
Eagles.
De Eagles. Hmm. Ik weet niet of dit een Oostenrijkse tongval was. Maar het was natuurlijk allemaal uitkijken naar de Highway from Hull.
Highway from Hull.
Highway from Hull. Ja. Dat was de laatste beklimming. En die zou 28% zijn op sommige stukjes.
Ja.
En dat is natuurlijk echt, dat is echt bikkelen.
Nou, er was echt een vrees van tevoren, zoals Dumoulin van tevoren ook al had gezegd. Hè, bij alle andere koersen, bij de junioren en de vrouwen, zat die Highway to Hull zat er niet in. En daar hadden ze eigenlijk een hele leuke open koers daardoor. En de verwachting was van, het zou wel zo kunnen zijn dat deze, de mannen elite, door die toevoeging van die hul, dat het eigenlijk de hele tijd super saai blijft. Want dat iedereen zijn benen wil sparen tot die laatste beklimming.
Nou ja, dat was ook wel een beetje zo. Ik vond het een geweldige koers. Maar het is gewoon dat als je één zo'n scherprechter erin hebt zitten aan het einde, dat iedereen daarop wacht.
Ja.
Dat is gewoon, dat zou je eigenlijk als je een parcours bouwt. Ik ben daardoor anders naar parcoursen gaan kijken. Omdat ik had altijd zo'n hekel aan de finish bergaf. Of ik had zo'n tegenvaller. Maar dat zorgt er altijd wel voor dat er eerder aangevallen wordt. Omdat als je met finish bergop of met zo'n finish, zo'n punch finish eigenlijk, vlak voor het einde. Dat is gewoon, daar wacht iedereen op. Spaart iedereen zijn benen.
Ja.
Wat vond jij van het parcours, Leon?
Ik vond het een mooi parcours. Het hoort ook wel een beetje bij een WK om zo lang mogelijk te wachten. Hè? Steven Rooks, die zat altijd in de kopgroep vroeger. En die zei ook van, je moet gewoon zo lang mogelijk wachten. En dat zag je vandaag ook weer. Het gebeurde eigenlijk allemaal inderdaad vlak voor en op die laatste beklimming. Dus ik vond het een mooi parcours. Ja, goed gekozen.
Ja, het was ook niet zo dat er van tevoren niks gebeurde. Dat was eigenlijk wel... Maar het fascinerende was eigenlijk dat inderdaad misschien... wachten alle favorieten tot aan die laatste berg. Maar hemeltje lief, wat vlogen er al veel favorieten af voor die berg überhaupt in zicht was.
Misschien moet ik je daar even over berispen. Want toen jullie kwamen, toen was Sagan al naar huis.
Ja. Waarom wil je ons daarover berispen?
Nou, misschien had je toch eerder moeten komen. Ja.
Had jij Sagan, wij hebben Sagan niet als favoriet beschouwd.
Nou, ik had hem als een soort dark horse. Want ik dacht, Sagan, waar je hem ook neerzet, hij wordt altijd... Of gewoon winnaar of top 10.
Ja.
Maar hier had hij echt een off day.
Mm. Nou, als denk van tevoren al besloten dat dit niet zijn parcours was. Dus dan krijg je zo'n tegenvaller. Weet je wel, dat een berg echt een berg blijkt te zijn. En dan denk je, nou, daar kap ik er ook mee.
Het zou kunnen,
Laat ik zeggen, als hij zichzelf als favoriet had beschouwd... dan had ik hem wel een tikje naïef gevonden, hoor, Sagan.
Maar de vraag is altijd wel een beetje waarom je dan eigenlijk meedoet. Maar misschien hoop je er gewoon op dat je dan begint en denkt... ik heb nu de moeder aller benen.
Ja, maar het is ook een beetje...
Hij is wel eens wereldkampioen. Ja. De afgelopen 3 keer natuurlijk moet je dan starten.
Is, vorige keer 3 keer is hij met zijn ogen dicht wereldkampioen geworden. Ja. Maar het is ook zo, denk ik, dat Het is ook een soort self-fulfilling prophecy. Hè? Als je denkt dat je geen wereldkampioen kan worden, dan word je het natuurlijk ook niet. En Greg van Avermaat won gewoon in Rio, terwijl het een parcours voor klimmers zou zijn. Mm. Dus nou ja, het had gekund, hè?
Ja, zwaar. Is waar.
Misschien moet je het ook wel contractueel vastlaten. Wordt het contractueel vastgelegd? Net als als je aan Idols meedoet, dat je moet committeren aan zo'n tour. Dat als je wereldkampioen wordt, dat je automatisch getekend hebt om er volgend jaar weer bij te zijn als titelverdediger.
Dat is een goeie, ja.
Zou kunnen. Maar jij stapte eerder in de auto dan ik op de fiets, denk ik, zo'n beetje.
Ja.
En het leuke van een wereldkampioenschap is toch ook altijd het begin. Dat je dan zeg maar de Egyptenaren en de Nigerianen en de Israëli's, die mogen dan zeg maar een soort van de inleidende beschietingen doen. En dan kom je nog eens namen tegen die je van tevoren niet kende. Zag bij de tijdrit bijvoorbeeld dat er een, wat was het ook alweer, een Indonesiër mee had gedaan. Die dan op 20 minuten van Dennis eindigt. Wat nog super knap is, volgens mij. Maar goed.
Ik zit te denken, volgens mij was er nog iemand. Bungelde er een paar onderaan dit jaar. Ja. Die echt gewoon 28 minuten later binnenkwamen.
Maar dat is leuk. Dat vind ik altijd een van de leuke dingen van het WK. Dat die soort van die landjes dan ook eventjes in de aandacht krijgen. Dat was in de eerste uren. Maar Jij meldde dat er een forse kopgroep al ontstond vrij in het begin. En dat hij ook aardig wat voorsprong had gekregen.
En toen ik inschakelde, toen ik nog thuis was, toen zag ik dat die kopgroep 19 minuten voorsprong had. En toen dacht ik, ja, nee, maar dan gaan ze natuurlijk echt allemaal tot de laatste berg wachten. Want die kopgroep blijft wel even vooruit op deze manier. En daar zaten toch ook een paar klasbakken in die kopgroep. Ik noem een Fommenig.
Een Nick.
En natuurlijk Stege Lenge.
Ja.
Oh, die is uiteindelijk wel goed gefinished. Ja, die heeft goed gereden.
Nou ja, het was zeker geen topgroep. Maar er zaten wel echt een aantal jongens tussen die echt wel kunnen fietsen, hoor.
Ja, die sla ik nu even over. Want Astgreen.
Ja,
Astgreen.
Ja, het is al supertalent. Jansen van Rensburg.
Kan heel goed tijd rijden.
Ja. Welke van de twee was het? Weet je het nog?
Shit, hoe heet ze nou allebei? Dit was de
Reinhard.
Nee, dit was die ander.
Oh, okay. Ryan Mullen.
Leon.
Ik zie die andere voornaam niet meer.
We zoeken het even op.
Ludvigsson kan ook wel een aardig eindje fietsen. Maar goed, het was geen kopgroep waarvan je denkt, daar moeten we grote angst voor hebben. Then again.
Het was Jacques.
Jacques Jansen van Rensburg. Ja. Maar het is geen kopgroep waarvoor je grote angst moet hebben. Maar dan nog vind ik 19 minuten wel echt een end, hoor. Om een clubje uit te laten lopen.
Nou ja, Leon, je hebt het begin gezien. Heb je nog mooie exotische renners gezien?
Ik heb er een paar van achter gezien lossen. Ook best wel veel Colombianen al in het begin.
De Colombianen. Ja, daar moeten we het zo meteen nog even uitgebreid over hebben.
Ja, het zal heel uitgebreid zijn.
Zeer uitgebreid.
Maar ik vond die genik vond ik wel grappig. Dat deed me toch een beetje aan Hik denken. En Hik staat natuurlijk voor Herdes Koers. Ik was niet heel erg onder de indruk van die kopgroep. Maar het is een beetje zoals je bij een WK verwacht. Hè?
Maar 19 minuten is wel echt veel. Hè? En dan laten ze, dat bedoel, dat moet je wel weer dichtrijden, zeg maar.
Dat is waar, maar het is een WK. Dus op een gegeven moment wordt die gaskraan opgedraaid. En dan met een rondje hebben ze het alweer terug. Nou ja, bij wijze van spreken.
Maar dit was dus het moment. Op een gegeven moment kwam jij in je prachtige nieuwe wieleroutfit binnenlopen. En op dat moment waren Frankrijk en Engeland het vuile werk aan het doen in het peloton.
Ja, want toen moest het gat dichtrijden.
Ja, maar zo opvallend. Want Frankrijk is normaal niet geneigd om iets van het vuile werk op te knappen. Want daarvoor zijn ze natuurlijk veel te Frans. Maar vandaag deed ze dat wel keurig. En Engeland zat veel vooraan. Want die hadden hun geld op de Yates-broertjes gezet. Mm-hmm. En toen kwam jij binnen met een petje op. Mooie nieuwe fiets. Je Canyon. Mm-hmm. Was je naar Utrecht gefietst?
Ja, ik was helemaal naar Utrecht gefietst.
Had jij goede benen vandaag?
Nee.
Oh, nee. Jammer. Dat is jammer. Daarom kwam je ook laat binnen waarschijnlijk.
Dus ze kan van de rode lantaarn,
weet
je?
Ja, een beetje, ja. Nee, ik weet niet. Ik ben deze week voor het eerst in mijn leven gedry-needled. Zijn jullie wel eens gedry-needled?
Nee, ik durf dat niet.
Oh.
Nou, het is toch. Waarom doe je dat? Om je spieren te ontspannen. Prik ze in je spiertjes om ze te laten ontspannen, toch?
Ja, ik had dus een bilblessure. Kennelijk zat de oorzaak daarvan vrij diep. En dan gaan ze eerst bij de fysiotherapeut. Mooi. Die gaat dan.
Werkelijk, letterlijk en figuurlijk vrij diep.
Wat jij wil.
Nee, sorry, ik ga het verder.
Moet ik hier kappen.
Nee, het is gewoon, dat kan ook hier.
Dus die visio die gaat dan eerst heel hard duwen en trekken en zo. Zodat ik kan te kijken of hij dan bij die spieren die dwars liggen kan komen. Maar dan op een gegeven moment constateerde hij. Ja, ik moet eigenlijk zou dry needling heel goed zijn. En toen vroeg hij dus aan me. Is dat, hoe sta je tegenover naalden, zei hij. Toen zei ik, nou ja...
No needle policy, zei hij.
Ja, nee, dat heb ik niet eens gezegd. Nee, dus ik zei niet positief en niet negatief. Vrij neutraal. En toen, voor ik het weet, zaten er drie dry needles in mijn bil.
En hoe ver gaan die dan? Hoe ver gaan die in je bil?
Dat was dus, dat vroeg ik op het moment dat ze er al in zaten. En,
hoe diep gaat het eigenlijk?
Nou, ze prikken dus tot je bekken. Dus echt op het bot eigenlijk. En dat voel je dan. En dan gaan ze een stukje terug. Maar de grap is dus dat ze dus... Eigenlijk breken ze dan de spiervezels. Die een beetje dwars liggen. En daardoor ontspant die spier, zeg maar. En dan, dat schijnt dan heel goed te zijn. Maar ik weet het niet. Het was niet per se een plezante ervaring. En het heeft ook niet echt geholpen.
En daarom reed je slecht vandaag. Dit.
Nee, maar dus ik ben nog steeds geblesseerd. Dus ik dacht dat het daaraan lag. Ah, dat was eigenlijk mijn punt. Ja. En ik reed langs het Amsterdam Rijnkanaal. En daar heb je, ik weet niet, als mensen daar wel eens rijden. Je kunt daar prachtig heel lang achter elkaar rijden. En dat is dan, je hebt dan een hele grote stuk asfalt. Maar er zitten een paar stukken klinkertjes in. En klinkertjes zijn echt genadeloos als het gaat over of je lekker aan het rijden bent of niet. Ja. Want als je die klinkers liggen dan daar weer net iets te ver uit elkaar. Dus als je in vorm bent, dan zoef je daar zo overheen. Als waren het soort kinderkopjes. Maar deze keer voelde ik echt elke klinker in mijn fiets. Dus het was niet mijn beste rit. Maar ik ben er gekomen.
Ja, nee, we waren ontzettend blij dat je binnen was.
En je ontving me met een flat white. Dat vond ik ook mooi.
Ja, ja, er zit hier namelijk ook een klein espresso barretje naast. Maar goed, terug naar de koers. Ja, want toen jij binnenkwam, dat was wel mooi. Daar kreeg je dus al die rondjes achter elkaar. En elke keer was er dus op de ene berg die erin zat, zag je er renners afvliegen. Ja. En dat was echt een beetje... Dat zorgt ook wel een beetje voor het spektakel. Want elke keer die berg, er gebeurde weer wat. En eigenlijk we konden een soort lijstje gaan bijhouden. We konden een abandonlijstje gaan bijhouden van dit WK.
Ik vond het echt, ik was echt flabbergasted. Ik bedoel, Sagan kwam binnen en toen las ik het appje toen ik mijn fiets aan het parkeren was, dat Sagan gelost was. Toen dacht ik, ja, dat lijkt me nog vrij logisch. Ja, maar ik was binnen en ik was jou nog niet halverwege jouw koffie. En ik was tegen iemand aan het vertellen dat ik al mijn geld op Poels had gezet. Mijn complete fortuin op de zegen van Wout Poels. En echt letterlijk 2 minuten daarna zag ik Wout Poels lossen uit het peloton.
Veel te vroeg, hè? Veel te vroeg. Dat was echt,
ik snap er langer. Niks van.
Het is bij hem toch altijd wel, of het is dood of de gladiolen, ja, bij hem.
Alles of niks, hè? Ja. Hele gekke renner wat dat betreft. Want soms dan verbaast hij je met zijn vorm en dan rijdt hij iedereen echt op een hoopje.
Ja.
En het andere moment moet hij er op 3/4 van de race moet hij eraf.
Maar het laatste beeld wat ik dus van hem had was in de Tour of Britain. Waar hij Alaphilippe op een hele steile klim aan Gort reed. Echt aan Gort reed. Alaphilippe die overal als de grote favoriet werd beschouwd. Poels dus daardoor, onder meer daardoor dacht ik. Die gaat echt een hele grote kans maken om gewoon om hier te winnen.
Ik had het maar ook hoor. Want het is
dit
een
was
afmaker.
30 kilometer voor het einde of zo. Dat hij nog...
Ja, meer denk ik. Ja.
Maar het is ook wat Leon zegt. Dat Nederland had gewoon een ontzettend goede WK-ploeg. Elke keer als je dat lijstje zag, kreeg je een soort vlinders in je buik van hoe goed we waren. En Poels is de enige met echt een wapen voor de finish. Want het is toch een beetje frustrerend van deze geweldige generatie Nederlandse renners. Is dat ze niet echt iets hebben om ermee af te maken. Niet een splijtende demarrage of een ontzettend goede sprint.
Ja.
Ze kunnen het allemaal wel een beetje. En als ze goede benen hebben, dan kunnen ze iemand eraf rijden. Dat is het eigenlijk voornamelijk. Maar Poels kan dus echt heel hard uithalen.
Ja.
Zoals we in de ronde van Great Britain zagen.
Ja, en hij had dus, wat ik gek vond, want hij heeft, hij had zijn hele... sinds de Tour heeft hij alles op het WK gezet. De ronde van de Tour of Britain was eigenlijk zijn voorbereiding daarop. Heel veel rust gehouden sindsdien. Hij zei, ik heb nog nooit zoveel getraind op eendagswedstrijden om goed te zijn.
Ik heb ook ontzettend veel rust gehouden voor dit WK.
Ja, dat was heel aanstandig. Ja. Maar hij was gewoon kopman van het Nederlands team. Dat was echt vanochtend, zei ze, het was natuurlijk vorm van de dag. Maar kennelijk hadden ze bij het Nederlands team ook het meeste vertrouwen in Poels als degene die het zou moeten doen. Dus echt heel gek, dan kan het zo zijn dat je het op die hul climb, zeg maar, dat het dan net niet lukt. Of dat je dan net de mindere benen hebt.
Terwijl dat een klim voor hem was eigenlijk, hè? Lekker stijl.
Ja, ja, precies. Maar dit was echt nog 30 kilometer daarvoor. Het was echt zo vroeg dat hij het niet meer redde.
Maar het is ook een jaar te vroeg, hè, voor Poels. Want hij reed dus in Engeland heel erg goed. En volgend jaar is het WK in York.
Ja, maar wel op een heel ander parcours dan dit.
Ja, maar dat is gewoon zijn. Het is blijkbaar, hij moet gewoon in een regenachtig land fietsen.
Mm.
Niet in een schitterende omgeving van de Oostenrijkse berg.
Najaarszonnetjes heeft Wout niks aan.
Het wordt hem volgend jaar. Het is wel belangrijk om het even te zien in zeg maar, de context van andere renners die er afvlogen.
Ja.
Want het was wel echt een... Het is zo mooi aan het WK. Het is zo onvoorspelbaar. Het is zo onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren. Maar ook als je gewoon zeg maar het overzicht zag van wie er aan de achterkant gewoon eraf vlogen. Dat was behalve Poels, dat zagen we ook. Thijs Benoot, zeer vroeg lossen. Simon Yates. Kwiatkowski, mijn grote favoriet voor dit WK.
Yeah.
Dan Martin. Nou,
Wellens.
Ja, Tim Wellens. Daar was jij nog heel erg verdrietig over.
Ik kreeg schokken van. Ja.
Ja, maar echt heftig. Maar dat is ook, denk ik, de timing van zo'n WK. Er zit altijd op het einde van het seizoen. En mensen zijn gewoon... Ze zijn ook gewoon op. Dus ik bedoel, zeker bij Kwiatkowski of zo. Ja, ik vind het niet zo gek. Die jongen die rijdt al vanaf het voorjaar. Rijdt hij elke koers. Hij komt net uit de Vuelta. Waar hij ook nog soort alles op gezet heeft. Het houdt een keer op natuurlijk. En ik ben eigenlijk heel blij dat hij werd vierde in de tijdrit. Kwiatkowski. Wat ook al absurd was eigenlijk. Want volgens mij zijn beste prestatie ooit in zo'n lange tijdrit. Dus eigenlijk ook wel prettig dat hij er een keer gewoon... echt doorheen zakt.
Het zal interessant zijn om te kijken wanneer de laatste wereldkampioen is geworden die niet de Vuelta heeft gereden.
Ja, ja.
Want Sagan reed hem natuurlijk ook altijd als voorbereidingskoers.
Mm-hmm.
Ik denk Kwiatkowski dat jaar dat hij won ook.
Ja, maar je kunt niet zeggen dat Valverde heeft gewonnen. Maar we komen straks nog wel op het lijstje. Dan moeten we maar eens even kijken waar die jongens allemaal gereden hebben.
Ja.
Maar Valverde was volgens mij de enige Vuelta-man die echt... En daar Woods trouwens ook. Die het echt goed gedaan heeft.
Ja, dat is waar, ja.
Het is
ja.
Moeilijk te zeggen wat de beste, ook na afloop, wat de beste voorbereidingskoers voor dit WK was geweest.
Ja, nou ik denk als je historisch terug gaat kijken de laatste 5 jaar, dat het wel de Vuelta is.
Oh. Het was voor België was het geen hele vrolijke dag vandaag. Het ging niet van een leien dakje. Maar wat we wel zagen was een spetterende demarrage van Avermaat.
Ja.
Die zijn teammaat Caruso meekreeg. En Freile.
Ja.
Dat is op zich ook wel een mooi groepje. Dacht ik, daar kan je best wel even mee doorrijden. Alleen het is natuurlijk voor Van Avermaat is dit geen parcours. Gewoon veel te stijl.
Ja, ze hadden een beetje... Van Avermaat moet dan hopen dat er een groepje weg... Zoals dit eigenlijk. Hè? Dus dit is de manier waarop hij zou kunnen winnen. Als er een groepje wegrijdt en dat hij het van zijn eindschot kan hebben. Hij kan natuurlijk ook best nog zo'n berg op. Staat niet, in ieder geval niet stil. Maar op zich, de Belgen waren natuurlijk ook echt geen favoriet. Ja, Wellens was goed, maar Dylan Teuns...
Ik denk dat het moeilijke van dit parcours was dat heel veel teams op die laatste berg hebben gegokt, die hullen.
Yeah.
En daar was natuurlijk een berg voor Wellens, een berg voor Poels, een berg voor Alaphilippe. Maar uiteindelijk zie je dat die toch tekort kwamen op dat moment om die berg goed te verteren.
Ja, nou, Teuns zei tijdens de training reed ik echt heel goed op die hullen.
Heb ik ook altijd.
Ja, zijn maar na 250 kilometer is het toch echt wat anders. En ze hadden zelfs, Teuns had, zei, ja, ik kwam 26 tanden, ik stond echt stil. Ik kwam 26 tanden tekort, zei hij, op mijn fiets. En Van Avermaat zei vervolgens dat hij dat echt een jeugdzonde vond van Teuns. Want hij had dus de hele tijd al tegen Teuns gezegd, je moet een lichte verzet hebben, want anders kom je die berg niet meer op. En volgens mij had Van Avermaat dat een lichter verzetje ingestoken dan Teuns. Ja, dat is wel een beetje dom natuurlijk.
Ja, het klinkt ook een beetje als een beginnersfout. Want als ik een berg op ga fietsen, dan denk ik altijd als eerste denk ik... Oh, ik heb geen bergverzet bij me. Dus mijn eerste excuus, mijn eerste verdedigingslinie.
Ja.
En dat is gewoon deze profielrenner overkomen.
Want het lijkt wel of profielrenners dat ook niet durven, hè, dat ze zo'n klein verzetje durven te steken. Want ik herinner me die Vuelta die Kobo won. Toen was er ook zo'n aankomst op zo'n ontiegelijk steile berg. En toen hadden al die profielrenners inderdaad gewoon te grote verzetten gekozen. Alleen die Kobo was heel slim geweest. Is het dan niet cool of zo om dat verzetje te steken?
Misschien is dat al voor de finish. Ja. Dat ze zeggen, zo, je hebt een klein verzetje.
Ja.
En dan in stilte wegfietsen. Ik denk dat het gewoon heel pijnlijk is. Voor
ik denk in de Ulrich days was het natuurlijk echt not done, denk ik.
Dat was dat niet nodig.
Nee, ja, dat was niet precies. Maar Armstrong was natuurlijk degene die de revolutie heeft doorgevoerd. Van je moet gewoon met een hoog beentempo is beter dan dat je knieën aan gort rijdt.
Ja, ik moet ineens denken aan die Simon Yates of die berg waar hij zo ontiegelijk hard doorreed.
Ja.
Op die buitenblad reed.
Ja. Absurd, hè?
Ja.
Ja. Maar dat was gewoon een fout van Dylan Teuns. En het is 250 kilometer, is kennelijk super onderscheidend.
Maar denk je ook niet dat het voor Dylan Teuns, dit is uiteindelijk niet gewoon een te steile berg voor Dylan Teuns? Want het zijn, kon van tevoren al wel een beetje aanstrepen wie de favorieten waren. En dat waren ook degenen die het goed deden. Wat dat betreft was het ook best wel, ik vond het zo fascinerend aan dit WK, dat je echt lange tijd naar dat peloton hebt gekeken, wat gewoon echt een grote groep was. En toen ineens heb je een soort rookwolk die 1 minuut duurt en dan heb je ineens de 4 favorieten bij elkaar zitten.
Nee, het is super onderscheidend. Maar wat ik wel heel mooi vond, was dat, want al die grote namen die eraf vlogen, het gebeurde wel dankzij de schoonzoon, hè?
jouw aanstaande schoonzoon.
Antoine
Tolhoek, wat eerst, reed hij fantastisch vandaag.
Hij dacht eerst dat hij slechte benen had, zei hij in het interview na afloop. En dat bleek toch mee te vallen. Want hij reed gewoon Kwiatkowski naar huis. Ja, dan kun je wel wat, hè?
Ja, hij had Kwiatkowski eraf. En vlak daarvoor had hij Poels ook al.
En Simon Yates. Ja, en later. En dus Tolhoek proficiat, want het
maar,
is echt
een
ontstijkende
koers. Hij heeft ook getraind in Oostenrijk. Hè? Hij zat bij Johnny Hogeland in het bed and breakfast.
Grappig. En hij kan dit natuurlijk ook wel, want het leek best wel een beetje op San Sebastian. In San Sebastian zagen we hem ook al in de aanval gaan op een soort gelijke berg. Dus het was niet zo gek dat hij hard reed, maar het is gewoon knap dat je na 240 of 230 kilometer nog zo'n stempel op de koers kan drukken als zulke andere grote namen gewoon moeten passen.
Ja, en het grappige was dat hij ook op het laatste moment pas is geselecteerd. Hè? Ja. Want hij is pas in de ploeg gekomen toen Geesink geblesseerd raakte. Heel knap, ja.
Het was wel grappig om te zien, gewoon die Nederlandse ploeg met Oma en Tolhoek. Die zien er allebei echt als zulke ventjes uit. Het woord ventje viel ook heel vaak in de zaal. Wat een ventje!
Ja.
Dat is het ook echt. Het waren echt van die ventjes. En die zetten echt het peloton op zijn kop.
Ja.
En Tolhoek deed dat met Brambilla en met Mas. En dat is toch, dat zag er echt niet mis uit, hoor. Die waren echt aan het huishouden.
Ja.
Dat was nog voordat ze aan de laatste beklimming begonnen.
Ja.
Want toen kregen we dus nog even Valkeren Andersen die wegreed.
Ja.
Toen dacht ik, ja, dit hadden we toch moeten weten van het voorseizoen. Hij gaat gewoon weer op een onbewaakt moment gaat hij wegrijden en dan rijdt hij door naar de finish.
Het zag echt goed uit, Valkeren Andersen.
Ja, maar volgens de les van Rooks ging hij gewoon echt te vroeg.
Ja, wat moet hij anders? Ja. Dat is zijn enige kans.
En natuurlijk wel een beetje dikke billen en dikke kuiten voor zo'n beklimming.
Hmm. Ja, dat bleek.
Ja, dat bleek ook uiteindelijk. Dus toen kregen we de Highway to Hell.
Ja, waar we eigenlijk de hele tijd al op zaten te wachten. Wat was het, geloof ik, 16 kilometer voor de finish? Zo'n beetje?
Ja, dus 8 kilometer voor de finish lag de top.
Ja, precies. Ja, er zat nog een afdaling achter. Maar dat was wel, het was niks te veel gezegd. Het was een schitterende klim.
Wat mijn hart doet kloppen, is de Italianen die dan gelijk aan het begin van de beklimming hun spierballen gaan laten zien. Denk ik, nou even rustig jongens. Want ze gingen dus met z'n allen op kop rijden. Het was werkelijk zo'n blauw blok, weet je wel, voorop.
Ja.
En toen kwam de demarrage van Kruiswijk vlak daarna. Want Kruiswijk kwam zich melden. Maar Kruiswijk die reed ook hartstikke goed. De Nederlanders zaten toen nog een beetje verscholen. Maar toen hij wegreed, was het Italiaanse blok gewoon gelijk weg.
Ja.
Ik heb daar toch waardering voor. Zoveel bravoure en dan met zoveel bravoure ook eraf vliegen.
Nou, Nibali was ook toch een van de favorieten van tevoren. Die loste ook al op dat moment. Dus het was inderdaad stoer doen aan het begin van de klimming. Van de beklimming. En toen eindigde ze met Moscon.
Zo'n metafoor voor Italië is dit, hè? Je moet even op de borst kloppen. Maar uiteindelijk als de Ethiopiërs met speren komen, dan afdaaien.
Het was wel een beetje moeilijk te zien. Vonden jullie niet het WK met wie we precies te maken hadden? Want de shirtjes, die waren.
Ja,
ze verrassen je toch altijd een beetje.
Ja.
En het is gewoon het onderscheid is niet heel erg groot.
De Italianen was moeilijk te zien, hè?
Ja. En de Belgen en de Colombianen leken op elkaar.
De shirts van de Britten waren gewoon lelijk. Ja. Eigenlijk stak Nederland er enorm bovenuit.
Ja, terecht is dat ze die landen goud oranje, heel tof.
Ja,
ja. Ja. Maar sowieso wel. Ik dacht wel weer, het is wel echt heel leuk die landenkoers. Eigenlijk het is zo jammer dat we dit maar één keer per jaar hebben.
En geen koptelefoontjes, hè? Dat scheelt natuurlijk ook.
Ja, geen oortjes,
Dat is misschien doen al die skyrenners het vandaag gewoon niet goed. Omdat niemand in hun oor tettert.
Skybots, deploy. Ja.
Stilte te wachten op het commando niet. Dat ze krijgen.
Maar hebben zij niet gewoon een chip geïmplementeerd dan?
Ja, dat is misschien ook wel. Kwiatkowski is denk ik een heleboel chips in zijn hoofd geïmplementeerd.
Je hebt dat wel. Dat is natuurlijk wel vaak dan een soort sprake van. Daar lopen natuurlijk belangen door elkaar altijd. Hè. Dus je hebt het landenbelang en het ploegenbelang. En we hadden... Iemand stuurde van tevoren...
Dus is de koeling van het bier wat nu aangaat op de afstand.
Het is wel belangrijk.
Gaat u verder?
Ja. Nee, dus wat je dan... Iemand stuurde van tevoren een documentje met de deelnemers van het WK. En dan per land heb je er dan keurig... Iedereen heeft keurig een ploegje. Volgens mij de grootste ploeg hebben dan 8 renners, geloof ik. 7 of 8. Maar als je dus per ploeg ging kijken... Dan hadden we... Astana had er geloof ik 15. Ja. Met 15 man aan de start stonden.
Ja, ongelooflijk.
Ik heb ze niet meer gezien...
Nee, maar wat me dus opviel... Ik heb eigenlijk weinig kunnen ontdekken van loyaliteit aan de ploeg.
Maar ik denk dat
is natuurlijk ook altijd omstandigheden.
Ja, het is te danken aan het parcours, denk ik. Want het parcours was zo selectief dat er geen ploegen eigenlijk iets samen konden ondernemen.
Je had niet zoveel aan een ploeg als je op de laatste berg, op de highway to Hull.
Ja, het was echt man tegen
man. Ik zag één keer Gesche een gaatje dichtrijden tussen Kelderman en Dumoulin, volgens mij. En
toen hij toch volgend jaar naar BMC
gaat. Ja. Maar dat was alles.
Hè, maar welke loyaliteit was er nou? Van Gesche naar wie?
Van naar Sunweb.
Oh, oké. Die hielp Kelderman weer bij
Dumoulin.
Maar
dat was alles. En dat was helemaal een klein dingetje, volgens mij. Maar dus dat viel eigenlijk heel erg mee.
Nou, wat me wel opviel trouwens, was dat Ome en Kelderman in de buurt van Dumoulin bleven. Dus daar was wel een soort loyaliteit.
Ja, dat zag ik ook. Want dat was dus duidelijk inderdaad. De Lotto Jumbo's bleven bij Kruiswijk Tolhoek, zeg maar. Dat was een groepje. En je had een Sunweb delegatie.
Ja. Oh nee, dit kunnen we niet hebben, jongens. Dit kan niet.
De kabel is
Volgens jou worden ze niet meer geselecteerd, denk ik. Nee,
waar we het verloren hebben dit jaar?
Nee, maar ik zag na afloop dat ik Tolhoek een keurig billenklopje zag geven aan Tom Dumoulin. Ja, dus ik dacht, Maar het is ook wel logisch toch? Die gasten kennen elkaar goed. Die rijden altijd in elkaars wiel. Waarom zou je dan nu in één keer een uitzondering maken en Tolhoek voor Dumoulin zetten?
Het wordt natuurlijk pas echt leuk als Roglic in zo'n groepje zit.
Dat is
een loyaliteitsconflict gaat ontstaan. Maar het is eigenlijk helemaal niet gebeurd bij geen enkele
ploeg. Nee, het leek eventjes toen Valkrain vertrok. En dat is natuurlijk een Astana-renner. Toen had je op een gegeven moment had je 1 of 2 Astana's in de achtervolgende groep. En toen dacht ik wel van, oké, dit zou wel zo'n moment kunnen zijn. Daar hoef je niet per se achteraan te rijden. Weet je wel, als je ook nog een eenling bent. Dus dat was volgens mij, wie zat dan er nog bij? Nou, ik weet het niet meer. Maar er waren een paar landen die soort in hun eentje nog vertegenwoordigd zaten. Ja, dan ga je dus niet... Dan wordt dat belang volgens mij... Lutsenko, ja. Dus dan wordt dat belang volgens mij relevanter. Dan ga je gewoon samenspannen met de Deen.
Ja.
En waarom zou je er dan achteraan rijden? Laat dan iemand anders het werk maar opknappen. Maar ja, dat had natuurlijk uiteindelijk weinig effect
op de koers. Met die helder achteraan was dat eigenlijk niet nodig. Want ja, daar was het zo selectief dat iedereen wil.
Ja, nee, precies.
Nederland was geweldig vertegenwoordigd op dit moment. Het was echt ongelooflijk. Wij stonden dus met z'n allen bij elkaar. En de hele het viel op dat de regie en de commentatoren niet echt veel aandacht besteden aan welke Nederlanders zitten nou nog. Er werd een paar keer gezegd, er zitten nog 5 Nederlanders bij. Maar ik probeerde even te tellen wie dat dan waren. Maar op dat moment zat volgens mij iedereen behalve Poulsen nog bij. Want zelfs Wenings had nog tot zeer laat in de kopgroep erbij.
Klopt.
Dus het was Nederlanders. De Nederlanders kwamen te snel voorbij in een stilstaand camerabeeld om ze allemaal te kunnen identificeren.
Ja.
Zulke luxe hadden wij.
Ja, het was echt inderdaad, denk ik wel, ook weer dankzij het parcours een van de sterkste ploegen die we afgelopen jaren op het WK hebben gezien voor Nederland.
Ja, absoluut. Ja.
En Kruiswijk's demarrage was... ik dacht even dat hij een kopgroepje ging meekrijgen. Maar ja, dan wordt het op een gegeven moment wordt het zo'n lint. En dan trekt het weer bij elkaar. Dat was heel jammer. Het was net niet splijtend genoeg.
Nee, maar het was een beetje dezelfde rol als die Ome en Tolhoek hadden. Dus proberen om de koers zo hard mogelijk te maken door gewoon door te fietsen.
Ja.
En dat lukte heel erg goed, want het was super onderscheidend.
Ja.
Dus op de highway to Hull kwamen we op een gegeven moment met een dit groepje werd steeds kleiner, eigenlijk de mannen die er
echt
vandoor gingen.
Heel snel. Het was echt in 2 minuten bestond die kopgroep niet meer.
Ja.
En toen hadden we vooraan hadden we rijden Woods, Moscon, Valverde en Bardet.
Ja.
Die zaten bij elkaar. En Alaphilippe zat er ook nog een tijd zat hij erbij. Maar die bungelde er al snel af.
Ja.
Maar wat ging Woods in een... Het was echt Woods. Hij is dus gespecialiseerd in dit soort percentages. Hij moet gewoon 30% of meer moeten hebben om goed omhoog te kunnen rijden. Maar die ging gewoon iedereen op een hoop hier.
Ja, ja. Ook alweer Vuelta, inderdaad. Ja, waar hij ook dit goed deed. Natuurlijk.
Ik vond het wel heel verrassend hoor. Want in de Giro, hij had na de Luik Bastaan-Luik, waar hij heel goed reed, had hij aangekondigd dat hij voor de Giro het klassement wilde rijden. Nou, daar zakte hij toch een beetje door het ijs.
Ja.
En nu is hij gewoon echt top. Ik ben verbaasd. En bovendien komt hij van een ploeg die... dat is een hele kleine ploeg natuurlijk, met heel weinig budget. Nee, ik vind het echt een verrassende move hoor.
Ik vind hem niet eens zo heel erg... Hij is niet eens zo heel erg klein en iel. Voor iemand die zulke percentages goed aan kan. Hij is gewoon, ik weet niet, misschien wordt hij gewoon super enthousiast en krijgt hij een soort turbo boost als hij zo'n helling ziet.
Ja.
Maar niemand kon hem hierbij houden. Als het iets langer had geduurd, had hij gewoon iedereen eraf gereden.
Ja. Woods, Moscon, Valverde, Bardet dus. De klim op. En die leek het eigenlijk met zijn vieren eigenlijk naar boven te rijden. Ondertussen zagen we achter dat groepje zagen we een oranje stipje. Die al zigzaggend over de highway
te horen
ging.
Het mooiste beeld van
de dag. Gewoon ja, horizontaal over de weg stond
ja,
een paar keer.
Ja, dus, ja ik vond, het was eigenlijk best, je ziet dat eigenlijk nooit. Maar het is natuurlijk eigenlijk best wel normaal als je denkt... dit is dus iemand die was dus Dumoulin, bleek al snel dat hij daar aan het rijden was. En die zigzagde over de weg, over de hoogste stijgingspercentages. Ja, ik denk, die stijgingspercentages zijn niet echt voor iets voor hem. Maar als hij op deze manier rijdt, dan kan hij toch een soort van tempo, beentempo blijven ontwikkelen, volgens mij. Maar ja, je Strava segmentje is wel helemaal naar de vaartjes. Ja,
het was ook leuk. Iedereen barstte in applaus uit hier toen dat gebeurde. Ja. En wij dachten, nu gaat hij hem pakken. We waren gewoon nog overtuigd. Hij moest het gat nog dicht rijden. Maar we wisten het al zeker dat hij ze ging pakken.
Ja. We waren al aan het huilen bijna.
Het was echt, maar hij reed ook Dylan Teunsen reed hij gewoon voorbij. En hij reed Alaphilippe reed hij voorbij. Ja. Ja, en Alaphilippe was de grote favoriet vooraf.
Ja.
Wat zeg jij?
Ja, hij liet Moscon echt staan.
Ja, Moscon moest dus lossen uit die kopgroep. En toen was er even schoot bij mij het scenario door mijn hoofd. Als hij de achterstand tot aan de top kan beperken, dan heeft hij aan Moscon natuurlijk echt de ideale compaan om die afdaling mee te gaan rijden. Want die kan dalen, Moscon. En dat is een jongen die in grote vorm verkeert momenteel. En die niet per se een belang... Die ook snapt van we moeten er naartoe rijden. En Valverde, Bardet en Woods zijn allemaal niet per se hele goede dalers. Dus als je twee van die gasten erachter hebt...
Dan kun
je
ze... wel trouwens.
Ja, die kan wel dalen, dat klopt. Maar Dumoulin is beter. Dus die zou het moeten kunnen. En Moscon is ook een betere daler, volgens mij. Ja. Dus dat was top geweest. Maar Moscon kon het tempo van Dumoulin niet volhouden. Nee. Dus kregen we de situatie in de afdaling... Dat we de hele tijd het camera-standpunt zagen op Valverde, Bardet en Woods... die met z'n drieën eigenlijk de top overgingen en naar beneden gingen rijden. En dat wij eigenlijk iedere keer zaten te denken... waar zit Dumoulin? Want we zagen hem maar niet in beeld... kreeg op een gegeven moment een update. Hij zit op 10 seconden.
Nou, de graphics hield er ineens mee op.
En het gejuich was niet van de lucht toen we op 10 seconden zagen.
Ja.
En, maar ja, dan weet je, het is nog 5 kilometer of zo toen hij op 10 seconden zat. Ja, het is tegelijk te doen en heel erg ingewikkeld. Ja. Want die jongens vooraan rijden natuurlijk ook gewoon door.
Ja, maar de tijdsmeting is zo moeilijk, hè, en afdalingen. Het was ook zo, het was vervelend in deze situatie dat je niet wist hoe het lag. Want er werd geen tijdsmeting doorgegeven. Alle graphics hielden er ineens mee op. Dus we wisten niet hoe lang het nog naar de finish was.
Nee,
Of wat de verschillen waren tussen de groepjes. Maar blijkbaar is dat heel moeilijk als het dan zo'n WK is. Toch een beetje een eenmalig evenement.
Ja, het was al een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar.
Ja, ja, vorig jaar hadden we het dat die laatste 5 kilometer het beeld wegviel.
Ja, ja, dus het was al...
Alleen de laatste bocht nog. Ja.
Ja, toen zaten we de hele tijd naar die laatste bocht te kijken. Zou Sagan als eerste tevoorschijn komen? Of komt Alaphilippe als eerste tevoorschijn?
Moscon, die reed ook nog voor.
Volgens mij waren we aan het wachten op Alaphilippe en Moscon. Ja. En kwam Sagan toen ineens tevoorschijn.
Nou, het kwam nog een groepje inderdaad. Ja.
Een groepje met Sagan erin. Ja. Toen dachten we, oh nee, echt. Ja.
Die beelden zijn ook nooit meer teruggevonden, toch?
Ja, die zijn op YouTube. Waar
die
nog te vinden.
Dat
was
kijken.
Wel heel leuk. Ja, ja.
Okay. Dan kan maar, ik nog kijken hoe dit is.
Ja,
dit is
precies. Je kunt het nog reconstrueren. Ja. Maar dit WK was inderdaad, wat dat betreft... die suspense zat eigenlijk in die afdalingen. Dan komt Dumoulin nog terug en... Ik denk elke gewone, tussen aanhalingstekens renner, die was niet teruggekomen. Maar Dumoulin is geen gewone. Hè? Die rijdt het gewoon dicht. Dat vond ik echt ongelooflijk. Ja. Ik had het niet verwacht.
Ze hielden niet stil. Het was niet zo dat ze naar elkaar begonnen te kijken. Nee. En dat Dumoulin daardoor erbij reed. Maar die reed gewoon het gat dicht.
Je zag wel een soort vraagteken boven het hoofd van Valverde. Hè? Van, moet ik doorrijden of moet ik linkerpallen?
Ja.
Ja, ging hij uiteindelijk toch wel doorrijden. Nou goed, dat bleek de gouden tactiek uiteindelijk. Maar ik denk wel dat ze bang waren voor Dumoulin. Ja.
Ik vond het heel gek dat... Want ik vond dat ze werkten nog heel goed samen, vond ik. En ik vind... dat is natuurlijk, dat met een WK is eigenlijk een gekke koers. Omdat eigenlijk dat de enige koers is waar de plekken 1 tot met 3 eigenlijk echt tellen. Hè? Dus een brons op het WK is gewoon een prijs eigenlijk. Terwijl eigenlijk alle andere koersen is... Tweede of derde worden is leuk, maar dat telt natuurlijk niet.
Niks.
Ook gewoon letterlijk. Hè? Dus je komt als tweede en derde niet op het podium, maar dat is niet per se waar. Maar in de grote rondes bijvoorbeeld komt alleen de ritwinnaar komt op het podium te staan. Maar bij het WK is wel echt de derde plaats is nog steeds een prijs. Dus het is ook heel gek, want er zijn dan in één keer, als je met z'n drieën voorop rijdt, weet je zeker, dan ben ik in ieder geval derde. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat Woods en Bardet mee gingen rijden met Valverde. Want je gaat niet met Valverde naar de finish zonder geklopt te worden.
Nee, maar dat is denk ik inderdaad typisch voor een WK. Maar je ziet het eigenlijk ook al in de grote rondes. Hè, dat op het moment dat de plekken verdedigd moeten worden. Oké, ik sta nu 5 en ik wil mijn plek verdedigen.
Yeah.
Dan gaan ze op een hele andere manier koersen dan wanneer dat niet zo is. En dat zie je hier ook, hè, die plek 2 en 3. Ja, het is wel een zilver of een brons medaille. Ik ga ervoor rijden. Dat zag jij Woods en Bardet heel duidelijk.
Ja.
En ik denk dat Bardet misschien ook nog wel de illusie had dat hij van verder kon kloppen in de sprint.
Mm.
Ja, want dan, je weet ook... De,
het is wel vrij naïef van Romme.
Nou, maar het is het WK. Dus alle kaarten liggen anders dan normaal. En ik vond wat ik wel heel erg leuk vond aan dit moment in de koers, was dus dat Dumoulin steeds dichterbij kwam. Maar dat ik dacht, ik zou Valverde dus ook een schitterende winnaar vinden van dit WK. En Bardet ook. Want ik heb dus de hele tijd gedacht dat dit het jaar van Bardet ging worden. Omdat hij vorig jaar zo ontzettend goed aanvallend reed in de Tour. En ik ervan overtuigd was dat Froome op de weg terug is. En dat Bardet nu wel eens Froome zou kunnen gaan verslaan in de Tour. Dat is helaas niet gebeurd. Maar aan het begin van het seizoen dacht ik ook, nou, dit WK kan wel eens perfect worden voor Bardet. En dat was heel erg leuk dat het er ook uitkwam. En dat niet Alaphilippe voorop reed, maar Bardet. Dus ik dacht ook nog, ja, het maakt me niet zo heel veel uit als een van die twee zou winnen. En Woods is ergens natuurlijk ook wel heel erg leuk. Dat hij zo specialist is in dit soort prestaties.
Ja, precies. En natuurlijk een bijzonder verhaal. Dat helpt natuurlijk ook.
Gunfactor, hè.
Maar ja, precies. Maar we zaten hier dus met z'n allen te kijken. En eigenlijk was het verhaal daarvan hier was natuurlijk, haalt Dumoulin of niet?
Echt hartkloppingen gehad, hoor.
Ja, echt. Dat is natuurlijk echt, de spanning was te snijden. En vooral omdat we hem iedere keer net niet in beeld kregen. Dus hij was volgens mij, kwam iedere keer net door toen de regie net geswitcht was weer naar een ander camera standpunt. Dus we hadden lang niet door waar hij reed. Was zo'n beeld van, hij rijdt op 10 seconden. En ineens bleek het 7 of 6 seconden te zijn. En toen zagen we dat hij ze op schootsafstand had. En dan weet je, Dumoulin is wel zo'n tijdrijder en wel zo iemand die zijn krachten kan sparen, dat je weet, hij rijdt er gewoon naartoe.
Ja. Maar we weten ook dat we wisten ook op dat moment van, ja, wat gaat hij doen om hier de overwinning eruit te slepen? Ja. Want Rob en erover gaat niet werken bij zulke renners.
Toch was dat mijn hoop, dat hij dat zou doen. En dat ze dan zo in hun, dat ze zo confuus waren dat ze niet wisten wat ze moesten doen.
Dat ze zouden schrikken en stilvallen.
Ja. Ja. Maar daar had hij denk ik net wat te weinig voor over.
Ja, dat en ik... Ondanks dat die jongens hadden samengewerkt, denk ik wel dat ze... ondanks dat die jongens samen hadden gewerkt, denk ik wel dat ze iets wat meer hadden kunnen sparen dan Dumoulin. Dus ik vermoed dat als Dumoulin zei zelf ook, Valverde was bijvoorbeeld zo scherp dat die had hem wel opgevangen. Dan nog is natuurlijk altijd de vraag, wat is de beste strategie? Eigenlijk de echte coolste renners, zeg maar, die hebben altijd een strategie om te winnen, nog. En dat was natuurlijk, bij Dumoulin was het natuurlijk wel een beetje jammer dat hij ik ben erbij, hield het eigenlijk op.
Ja, in die zin deed het een beetje denken aan die etappe naar Alpe d'Huez, hè, waar hij in die kopgroep reed met Thomas. En ook in de sprint eigenlijk er niet meer was. Ik denk ook omdat hij daar te gewoon op was.
Ja.
Dus dat was een beetje hetzelfde.
Toen schakelde hij toch verkeerd?
Ja, dat was het verhaal achteraf. Ik weet niet in hoeverre dat zijn uiteindelijke plek heeft bepaald.
Ik vond een mooi beeld hier, was dat toen hij bijna bij het groepje was, dat hij dan achteraan zijn remblokje ging zitten. Wat doet hij dan precies? Dan trekt hij aan zijn remblokje om.
Ik vermoed dat hij gewoon wilde uitsluiten dat hij last zou hebben van inderdaad van zijn remmen bij de sprint.
Dus dan trekt hij ze iets meer uit elkaar, zodat je iets meer ruimte hebt.
Je kunt hem wat vrijer zetten, je remmetje. Zodat je echt,
denk je dat hij dat deed?
Ik denk het wel, ja.
Het is toch een beetje alsof je naar een duel gaat en je trekt alvast je pistool
Ik heb eerlijk gezegd ook niet gezien of die. Dat doe je alleen als je geen schijfremmen hebt, hè? Want schijfremmen hoeft dit natuurlijk niet.
Nee. Dus maar achteraf is mooi wonen, natuurlijk. maar hij maakte op een gegeven moment die. Dus er waren eigenlijk twee momenten dat hij iets had kunnen doen. Dus het moment dat hij aansloot, had hij er overheen kunnen klappen. Maar ja, ik snap dat je dan even... Ik had toen ook, dacht ik, ja, ik vind het volslagen logisch dat hij even kiest om even op adem te komen.
Ja.
Want het is natuurlijk nogal een inspanning. En ja, dan dat is niet meteen de. Dus misschien niet het moment. Maar later ging hij dus nog. Leek hij even aan te gaan en toen hield hij meteen in. Ja. En hij zei achteraf dat was omdat Valverde zo snel bij de pinken was dat hij meteen zag dat het ging gebeuren. En toch denk ik dat hij dat eigenlijk het moment was geweest. Als hij die door had getrokken.
Ja, ik denk het ook.
Ik denk niet dat hij had. Misschien had hij niet gewonnen.
Nee.
Maar ik vermoed wel.
Bijvoorbeeld, dat was wel een kans.
Ja, ik vermoed wel dat het verschil was geweest tussen podium of niet. Want dan ontstaat er in ieder geval een soort van hele gekke andere dynamiek in zo'n kopgroep.
Ja, eens. Want ik denk
dus dat was verder op zijn wiel gesprongen. Prima.
Ja.
En maar dan en Woods en Bardet misschien niet.
Nee, en misschien waren die dan wel gedemoreerd. Hè? Dat heel goed kunt.
Ja.
Maar dit was wel natuurlijk het moment, want als Valverde was blijven zitten, als Dumoulin was weggereden, dan had hij een gaatje gehad, denk ik.
Ja.
Want die andere twee gaan niet voor Valverde dat gat dicht.
Precies, ja. Nee.
Dus dit was inderdaad het moment, dat had hij denk ik goed gezien.
Ja.
Maar ja, Valverde, die man is 82, die heeft natuurlijk een koers in zich.
Ja, dan moeten we het misschien zo ook nog even over hebben, want dat is natuurlijk wel echt fascinerend. Als iemand altijd een strategie heeft om te winnen, dan is het Valverde wel. Maar dit was dat, ik vond het toch, ik dacht, Dat is toch jammer. Ik vond het een grandioze prestatie van Dumoulin. Laat dat voorop staan. En hij wordt hier gewoon weer vierde nadat hij tweede in de tijdrit is geworden. Maar daarvan hoop je toch van dit soort gewiekstheid en soort geslepenheid. Je moet iets proberen.
Ja, ik denk dat hij die geslepenheid en die gewiekstheid had hij wel. Want hij had op dat moment dus in zijn hoofd dat hij weg wilde rijden. Maar je moet het ook kunnen, hè?
Maar dat is natuurlijk zo. Maar ja, je moet het ook. Kijk, hij kan meefietsen. Dat kan hij. Dus en hij kon aanzetten. Ja, dit is makkelijk. Dit is natuurlijk super makkelijk praten hier achter een microfoontje. Dat ben ik de eerste die dat toegeeft. Maar je hoopt gewoon dat hij dan. Zelfs al is het een poging op 80%, want dat alles is wat je hebt. Je moet iets doen om de dynamiek in zo'n groep te breken.
Maar dat
want
anders dat weet had je. Hij ook door, hè? Dat had hij ook door, want daarom deed hij het.
Ja, maar hij zette niet door.
Nee, maar wat je zegt, ik denk dat hij inderdaad in de smie zat dat Valverde op zijn wiel zat.
Ja.
Dat het op dat moment dus geen zin had. En het moment daarna, ja, toen was het eigenlijk het moment gewoon voorbij.
Ja.
En toen heeft hij gegokt volgens mij op de lange sprint.
Op de lange sprint, ja.
Maar er zijn zoveel mogelijke scenario's, hè, op zo'n moment. Want het zou ook kunnen dat Woods nog een keer aanvalt. Of dat Bardet nog een keer aanvalt. Iedereen kijkt op zo'n moment naar elkaar van wat doen de anderen. En zorgt een van hun acties voor een voordeel voor mij. Dus het had op dat moment ook gekund dat Dumoulin sluit aan. Moet er iemand misschien lossen? Of gaat Bardet aan en moet Valverde achteraan, waardoor hij niet meer goed kan sprinten? Dat is ook best wel een reële gok.
Ja.
Dat er nog een van die andere twee demareert, waardoor jij een voordeel hebt in de sprint.
Mm-hmm.
En voor Dumoulin was het natuurlijk ook zaak op dat moment om nog even bij te komen. Want hij had zo'n lange achtervolging gedaan. Die moest even zijn benen rust geven om nog een extra punch te kunnen hebben op het moment dat het nodig was.
We kijken daar inderdaad met een beetje een oranje bril naar, maar wat die andere twee, Bardet en Woods, hadden op dat moment natuurlijk ook kunnen zeggen van oké, doe maar eerst erbij, als wij die vertrekken.
Ze hebben niks geprobeerd,
hè? Nee. Dus ik denk dat die ook stuk zaten.
Dat, en ik denk dat dat zeker, en ik denk dat de dynamiek van als we gaan, is de kans groot dat het mislukt. En dan staan we naast het podium nu. Ja. Dus ik denk dat als ze met z'n drieën waren geweest. En Dumoulin was er niet bij gekomen. Ik denk dat je dan veel meer aan van Woods en Bardet allebei nog aanvallen had gezien.
Ja,
want dan hadden ze wel. Wij staan sowieso op het podium. Dan is het de dood of de gladiolen. Met z'n vieren is het natuurlijk anders.
Weet je, ik had een beetje een déjà vu. Ik ben al een beetje oud, hè? Van Luik Bastenaken Luik 1987.
1933.
Ja, 1933. Ja,
dat is heel mooi.
Dat is een heel aparte. Ja, Lüttich was toen je Lüttich heette toen. Maar het 87, toen was er een groepje weg met onder andere Roach en Criquelion. En toen kwam Argentine, die kwam aansluiten.
De oude Roach, hè?
De oude Roach, ja. Steven. Ja, zo oud ben ik. Maar toen kwam Argentine aansluiten en die klopte toen gewoon die andere twee. Want ja, die durfden niet door te rijden. En ik hoopte een beetje op zo'n scenario dat Dumoulin zou aansluiten en dat hij er gewoon overheen zou poeven. Met die andere twee, ja, die waren dan geklopt.
Ja. Ja, we doen hem ook al een klein beetje tekort. Nou, we doen hem flink tekort, vind ik. Ik, althans. Maar hij had natuurlijk wel een strategie, want hij dacht, ik ga die lange sprint aangaan. Maar dan moeten we het misschien even over Valverde hebben. Die waarschijnlijk ook gedacht heeft, dit is wie ik te vrezen heb. Ik vermoed dat hij denkt, Bardet en Woods, die leggen krop in de sprint. Dumoulin is het gevaar als het van heel erg ver gaat. En hij kan een soort 800 meter tijdrit naar de finish rijden. Ja. Als Dumoulin 2 meter heeft, dan haalt Valverde hem niet meer bij. Dus ik moet zorgen dat het hard gaat en dat ik heel vroeg aanga. Want dan kan ik het, dan ga ik het halen. En ik moet wel zeggen, applaus voor Valverde. En dat op zich, er valt van alles over te zeggen. Maar dit is zo knap dat hij het ook gewoon met zoveel druk als favoriet. Terwijl er zoveel andere favorieten doorheen zakken. Dat hij tot op het laatste moment zo cool blijft om dan gewoon te bedenken. Ik ga gewoon, dit wordt mijn strategie. Waanzinnig.
Ik vermoed dat Valverde gewoon besloten heeft, ongeveer 800 meter van de finish, dacht hij, ik ga hier wereldkampioen worden. Want je krijgt zo de indruk dat hij maakte een hele lange sprint van. Ging van kop af aan. En hij was gewoon niet te verslaan. Ik bedoel, Bardet werd tweede en lag gewoon een fietslengte achter op hem.
Ja.
En hij was, ik moest er nog aan denken dat je vroeger had zo die Wheeler magazine of de Tour magazine. En daar gaven ze altijd iemand op bepaalde skills gaven ze iemand sterren. En dan was Valverde was gewoon massasprinter. Die had gewoon 5 sterren op de massasprint.
Natuurlijk kan hij dat. Ja.
Toen hij nog bij Kelmen denk ik reed. Of net in het begin van Cas d'Espagne.
Zoiets, ja.
Ja, dat was... En
heeft hij de Vuelta eigenlijk nog min of meer een massasprint geworden dit jaar, hè?
Die
eerste week was
ja,
dat.
Die hele gekke. Waar Danny van Poppel vierde werd.
Oh, ja.
Die klassementsrenners tussen de sprinters.
De meest absurde uitslag ooit was dat.
Ja. Het was zo leuk. Ik vond dit echt. Ik vond het ook wel echt geweldig. Want iedereen bij ons in de zaal hoopte natuurlijk op Dumoulin.
Ja.
Maar Valverde die over de finish kwam. De explosie van vreugde bij hem. Want het was ook, het voelde als een soort van gerechtigheid. Alsof de cirkel rond was voor Valverde. Dat er iets was. Er was nog. Het enige wat hij nog niet had gewonnen, was het WK. En hij heeft zo vaak, hij heeft tot 3 keer brons gehad, 2 keer zilver.
Ik heb het even opgezocht. 4 keer brons en 2 keer zilver.
Ja, het is, hij is ongelooflijk. Ook recordhouder met podiumplekken op het wereldkampioenschap. Ja, dus het is, het is meer dan terecht de winnaar. Absoluut.
Zelfs Quintana was volgens mij blij toen hij na afloop binnenkwam.
Het meest absurde beeld van dit wereldkampioenschap was de knuffel die Quintana aan Valverde gaf.
Het was een echte gewoon body-to-body knuffel was het.
Het was een gemeende man-hug was het.
Het was gewoon, alles was goed wat er dit jaar gewoon, de ijzige stilte in de kantine van Mobistar.
Ja, maar misschien is dit wel breekijzer. Dat Valverde nu in één keer denkt, het is goed, ik ben klaar. Nu ga ik me focussen op het succes van anderen, van Mobistar.
Nee.
Hij is ook in de vorm van zijn leven.
Ja, dat is
hij
waar.
Hij moet er even doorgaan.
Ja, ongelooflijk. Een jaar lang in de wereldkampioenschappen, of in de WK wereldkampioenschappen trui. Dat is
Eén kritische noot, dit zag er niet uit. Ik vond echt dat Valverde altijd een prachtige renner is en zit mooi op zijn fiets. Maar wat ze hem vandaag hadden aangetrokken, leek hij toch een beetje een sprinter op leeftijd.
Het was een beetje een turnpakje.
Ja, het was maar de bovenkant lubberde een beetje. Dan was het, om een of andere reden stond heel groot COVID-is op. Wat ik toch ook een beetje raar vind.
Ja.
En dan met allemaal verloopjes erop. En daardoor zag Valverde ineens echt lelijk uit.
Het was een afzichtelijk outfit. Ja. Spanjaarden hadden aangegeven. Maar sowieso was het een slecht jaar.
Kan je daar strafpunten voor geven?
Nou, dat zou wel 3 seconden strafrijd.
Dat is Bardet wereldkampioen.
Ja, nee, want die had ook een heel lelijk pak aan.
Oh, dat is waar.
Te weinig onderscheidend.
Eigenlijk is Dumoulin gewoon wereldkampioen.
Ja, Woods vond ik nog wel oké.
Oh, oké. Okay,
ja. Maar misschien, ja, dit was ook een van de redenen waarom Valverde echt de regenboogtrui aan moet.
Ja,
dus graag. Gewoon om het goed te maken. Het schijnt, hij suggereerde zelfs wat dat in de Ronde van Lombardije straks een regenboogtrui gaat aantrekken.
Dat wordt mooi. Dat wordt
schitterend.
Mooi.
Het was, als je naar de rituitslag kijkt, of de uitslag kijkt van dit WK, dan zie je ook wel dat het echt een onderscheidend parcours was. Want eigenlijk de eerste renner die ik er niet zou verwachten, of waarvan ik opkeek, was op nummer 25 Tjernitsky van Astana, een Rus. Nou ja. En dat is nog niet eens echt een koekenbakker. De Nederlanders deden het hartstikke goed. Dus, Dumoulin werd 4e. Sam Omen werd ook nog gewoon 14e. Eigenlijk een super knappe uitslag natuurlijk voor zijn jonge gast. Tolhoek 28e. Kruiswijk 27e. Dus die kwamen samen over de finish. Dus het was, als je naar de top 30 kijkt, allemaal namen die je er wel zou verwachten.
Ik zit net te denken, die 4e plek van Dumoulin is volgens mij de beste prestatie sinds de 5e plek van Lars Boom en Valkenburg, volgens mij.
Ja, ja?
Ja, denk het wel, ja. Op het WK dan, hè?
Ja.
Ja, knap.
Bedoel jij Lars Boom, de veldrijder van Team Roompot?
Boompot, ja.
Boompot, ja. Ik dacht, ik geef je even het voorzetje, ja, dan kan je maken, team. Leon. Heel goed.
Nee, ja, het is leuk nieuws trouwens, dat Lars Boom naar Roompot gaat.
Oh, is hij het rond? Ja, dat wist ik helemaal niet.
Het werd vanmiddag bekendgemaakt.
Oh, wat leuk.
Ja.
Wel raar om dat op de dag van het WK bekend te maken.
Ah, heb je wel maximum aandacht, want het gaat wel over wielrennen vandaag.
Dan kan je de hashtag Innsbruck 2018 erbij zetten.
Ja, precies.
Ja. Oké.
Okay. Boompot Charles, hè? Hebben jullie dat nieuws ook meegekregen? Dat Charles de co-sponsor is?
Wat is Charles?
Ja, volgens mij zijn dat niet worsten of zo?
Wel. Roompot worsten. Nou, ik vind het steeds smeuiger klinken.
Prima. Ja, hey, nog heel eventjes. Wat was jullie hoogtepunt van dit WK?
Van de hele week, hè?
Van de hele week.
Nou, ik vond vandaag echt fantastisch. Ik heb echt meerdere keren heb ik zweetaanvallen afgewisseld met hartsprongetjes en totale zenuwachtige momenten. Ik vond echt, terwijl eigenlijk op papier was het eigenlijk vrij voorspelbaar wat er vandaag gebeurde.
Ja.
Maar het was een schitterende koers, niettemin.
Leon, hoogtepunt?
Ja, ik ga toch even de pool noemen, want ja? Die jongen wordt natuurlijk al het hele jaar de nieuwe Merckx genoemd. En in België wordt iedereen helemaal gek van die coureur. Maar hij maakt het ook waar. Hè? Hij wordt gewoon wereldkampioen tijdrijden. Hij wordt wereldkampioen op de weg. Ja, het is wel natuurlijk ongelooflijk goed dat je met die druk gewoon 2 keer eerste wordt.
Ja.
En volgend jaar bij Quickstep. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat uitpakt, hoor. Ik vind het wel een beetje vroeg.
Ja.
Maar echt ongelooflijk.
Het is echt wel wat anders om tussen de jongens te koersen of tussen de mannen.
Ja, ik kan misschien altijd nog terug naar PSV. Ik weet niet of die een keer garantie heeft.
Ja.
Dit gaan we net als Roglic, Schanspringer, gaan we nog zo vaak horen dat hij bij PSV speelt.
Het droom, hè, voor het NK wielerquiz.
Ja, ik zat gisteren samen met mijn dochter naar de vrouwenkoers te kijken. En mijn hemel, Anna van der Breggen, dat was wel. Ze ging op 40 kilometer en het gat werd gewoon alleen maar groter en groter en groter. Dat is echt talking about van een andere planeet.
Ja, dit ongelooflijk.
Ik bedoel, die andere vrouwen zijn toch ook geen koekenbakkers, maar zij steken zo met kop en schouders bovenuit. Dus dat was wel fantastisch. Maar Tim zei het al, we werden na afloop van deze koers het podium opgevraagd, de Nederlanders, als de meest succesvolle landenploeg van het WK. Ik heb genoten, hoor. Ik vond het echt een fantastisch WK.
Misschien nog één woordje wijden aan Annemiek van Vleuten, die met een gebroken knie heeft gereden.
Ja.
Dat is ongelooflijk, vind ik. Ik bedoel, als ik een pijn in mijn pink heb, dan stap ik al af.
Ja.
Dat is toch niet te geloven dat je het doorrijdt.
Zo kennen we je.
Pijn in je
dankjewel,
pink.
Pink.
Pink. Pink. Pink. Eigenlijk. Maar wat zei je dochter ervan, van deze overwinning?
Nou, mijn dochter ik zat samen met mijn dochter is 4 en mijn zoon is 2. Oh. En mijn
vriendin van Tolhoek.
Ja, precies, ja. Toekomstig, hè, toekomstig. Laten we het niet ongemakkelijk maken.
Okay.
Maar die zaten samen te kijken en die roepen dan de hele tijd naar het scherm. Mama, mama, mama. Want ze hadden even daarvoor hun moeder in een wielren-outfit gezien. Dus dan is het mama.
Oké, okay. Ja, goed.
Ik wil niet suggereren dat Anna van der Breggen de moeder van mijn kinderen is. Hoewel mijn zoon de nieuwe Evenepoel is.
Dit is echt, hoe deze familielijnen precies lopen, wordt heel ingewikkeld. Maar ik denk dat hier een fantastisch wielerras uit de voorschijn komt.
Er zit toch een man in, hè?
Ja. Dat zou echt goed zijn. Hey, de voorspelbokaal. Misschien moeten we daar even naartoe. Want die hadden we weer, een voorspelbokaal. En altijd fascinerend, want ik zet dat dan soort van om 11:30 s'avonds een keer door midden in de week op Facebook. Met twee vragen. Wie wint er dit weekend bij de vrouwen en wie wint er bij de mannen? En letterlijk binnen een minuut of 10 staan er gewoon 40 reacties onder van mensen die dan nog de behoefte hebben om te reageren. Het is echt heel erg leuk. En we ook nu weer, ik geloof een reactie van 120 of 130. Wow. Mensen die meededen. Natuurlijk, bij de vrouwen wisselde Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen elkaar af. Bij de mannen was het natuurlijk Alaphilippe en vooral Alaphilippe, eigenlijk die heel veel genoemd werd. Tim, jij had Annemiek van Vleuten en Michał Kwiatkowski.
Ja, nou, die stelde wel een beetje teleur hè, vandaag.
Ja.
Maar weer een fantastische tijdrit gereden. Van Vleuten had ik ook niet goed, helaas.
Nee, zonde. Ik had Van der Breggen, puntje van mij. En Wout Poels, ja, dat was echt. Ik wil daar nog graag een interview mee lezen, want ik weet niet zo goed wat daar gebeurd is. Jonne had Van Vleuten, al zei hij dat hij van vrouwen geen verstand had. Misschien van vrouwen wielrennen. Het zou kunnen. En Moscon, nou ja, het is toch. Wat was het, vijfde geworden of zo?
Ja.
Moscon.
Ja, goed gereden.
Ja, maar er waren een aantal mensen die de dubbel wel goed voorspeld hadden. Namelijk liefst 8 mensen. Dat vond ik echt veel.
Goeie.
Ja, Robert Hillebrand, Koen van Jaarsveld, volgens mij oud-winnaar van de voorspelbokaal. Thijs Kranenburg, Pieter Bezemer, Kai Tuk, Benno van der Velde, Henk Becht Kruizinga en Paul Nolens. En notaris van Eijk heeft Benno van der Velde gekozen tot de winnaar.
De broer van Johan.
Willekeurig. Wellicht de broer van Johan. Als dat zo is, dan hoop ik dat hij Johan de groetjes wil doen. Want dat is namelijk een van de prijzen voor de volgende aflevering. En de kleine Heine. Krijg je dus zelfs Benno van der Velde even zijn adres aan ons wil doorgeven. Dan zorgen wij dat hij een kleine Heine krijgt. Ja, we moeten er maar een eind aan breien, toch?
Dit was 2K weer. Goed 2K, goede editie.
Ja, een heerlijke editie.
Volgend jaar weer vlak, toch, denk ik? Aanvallers.
Ja, we zitten in Yorkshire, hè? Nee, ja. Maar dat zijn mooie heuvels, hoor.
Het zit wel mooi heuvelachtig.
Ja, nee, ja. Lijkt me wel een mooi parcours, hoor.
Ja. Maar niet een highway to hell.
Nee, we gaan naar Harrogate. Het speelt zich allemaal af in Harrogate. Ik ben daar nooit geweest. Ben jij er wel eens geweest?
Nee.
We zullen hem wel weer op Zwift zien, toch?
Ja, dat
neem aan
dat
ze hem snel erop zetten. Dan kunnen we oefenen.
Maar we hebben nog even de Ronde van Lombardije te gaan. En dan zit het erop voor dit seizoen. En dan gaan we ons weer verheugen op de Ronde van de Nieuwsblad.
Ja, en
omloop.
En de Tour,
omloop van de Nieuwsblad.
En de Tour Down Under en zo. Maar goed, dit was het WK. U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Tim de Gier. Vandaag met als speciale gast Leon Geuyen.
Hoi Willem.
De Rode Lantaarn. Leon Geuyen. De Rode Lantaarn wordt geproduceerd door Jonne Serize van Dag en Nacht Media. Wij danken hetiskoers.nl. En speciaal jou natuurlijk. Maar ook Bas van Eijk en Maarten Visser en Bastiaan Gaillard. Voor vele hand- en spandiensten rondom de Rode Lantaarn en het organiseren van dit leuke evenementje. Het is koers.nl, natuurlijk de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Als je wil reageren op deze uitzending, dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier en @GasolineBrother.
Wow.
Waarvan de eerste goed. O geen nul is. En abonneer je op iTunes of laat daar in ieder geval even een reviewtje achter, zodat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden. Tim, hebben we nog een reviewtje?
Ja, we hebben een review van iemand die noemt zichzelf 3T featuring de tourwinnaar van 1995.
Mm-hmm.
Of is dat de naam?
Nee, dat is het onderwerp.
Dat is de onderwerp van
hij
de
noemt
recensie.
Zichzelf Tony Macaroni.
Dat bedoelde ik te zeggen eigenlijk. 5 sterren geeft hij. Leuke toevoeging, die toepasselijke muziek. Maar wel een beetje naar als je vrouw je betrapt in de garage. Dat je tijdens het sleutelen aan je fiets en je raar aankijkt omdat je heel hard 3T aan hebt staan. Ja, dat was inderdaad de vorige uitzending. Toen hadden we heel hard 3T aan staan. Voor de rest weer een prachtig seizoen, mannen. Nog een paar keer uitbollen tijdens de najaarskoers en je hebt een welverdiende rustperiode om je voor te bereiden op het klassieke voorjaar. Zo zie ik het zelf ook.
Thanks, Tony Macaroni.
Mooi gezegd.
Wordt weer zeer gewaardeerd. Keep them coming, die recensies, want we vinden dat echt heel erg leuk om te lezen.
Ja, en het helpt dus andere mensen om deze podcast ook te vinden als je een recensie achterlaat.
Dat begreep ik.
En eens in de zoveel tijd geven we ook een boek aan de mensen die een prachtige poëtische recensie achterlaten.
Ja, dus ook daar maakt Tony Macaroni nog kans op. Dus als je daar ook kans op wil maken, klim in de pen, zou Donald Duck zeggen.
Mooi gezegd.
Welkom, Duk.
Zeker. Dat was het. Het WK wielrennen. Een fantastisch WK wielrennen. Wij zijn er weer op 13 oktober. Als alles goed gaat. Na afloop van de Ronde van Lombardije. De koers van de vallende bladeren. Het is toch altijd een soort van... Dat is 13 oktober. Dat is over 2 weken. Ik heb helemaal nog niet het idee dat we richting de herfst gaan.
Die gaat Kwiatkowski dan toch winnen?
Nee, ik denk dat Kwiat einde seizoen is. Ik denk dat hij stopt.
Hij is moe.
Ik denk dat verder gewoon in de regenboog gaan.
Dat zou ook mooi zijn.
Romain Bardet. Maar laten we het nog geen officiële voorspelbokaal maken. Ik heb er in ieder geval zin in om er weer naar te kijken. Ook al is het de laatste koers van het jaar en word ik altijd overvallen door een gevoel van weemoed op het moment dat de renners over de finish gaan. Maar het is ook altijd de koers waar je soort aan het einde, als het regent, dat je zo prachtig dat strijklicht van de koplampen over de weg krijgt. Daar zie ik naar uit. A bientôt, jongens.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.